Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Platform Mindset, de podcast. Mijn naam is Inge Korstiaans.
En ik ben Lonneke Snijder. En samen gaan wij jullie vandaag weer meenemen in een nieuw onderwerp rondom mindset. En we gaan het vandaag hebben over de vloek van expertise. En ja. Die vloek van expertise, daar hebben we de laatste tijd ons een beetje in ingelezen, of een beetje boel in ingelezen. En dat is eigenlijk een waanzinnig interessant fenomeen. Waarop ook heel wat leerprocessen behoorlijk, stuk lopen is misschien een groot woord, maar waarbij je toch wel behoorlijk een knauw kan krijgen als die vloek heerst tijdens zo'n leerproces.
Ja, ik moet zeggen, sinds ik me erin ben gaan verdiepen, dat ik het ook op heel veel vlakken terug zie. Zowel bij mezelf als wat ik doe naar mijn kinderen toe, naar mijn naar deelnemers in trainingen. Maar ook dat ik zelf ineens me herinner van, oh ja, toen ik zelf begon als leerkracht, ben ik daar zo vaak tegen aangelopen eigenlijk. En heb ik zoveel leerkansen eigenlijk misgelopen, omdat er al zoveel experts rondliepen. Zullen we eerst maar eens eventjes beginnen bij het begin?
Laten we eens beginnen bij het begin. Lijkt een goed plan. Hey, en wat ik zat te denken, als we nou echt even bij het begin beginnen, dan wil ik wel even een testje met jou doen. Mm. En dat is misschien ook leuk voor de luisteraar thuis. Ik klap zo dadelijk met mijn handen een liedje en aan jou de vraag welk liedje dat is. Ja? Komt-ie. Oh, dat hoor je niet.
Nee. Dit is the sound of silence.
Ik denk dat komt door de ruisonderdrukking. doe ik het met mijn stem? Let op. Pa, 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 pa.
Dit is de papa song.
Hij is heel makkelijk. Het is echt heel, heel duidelijk. Dat ken je zeker.
Nee, als er wat toonhoogte in zou verschillen, dan zou ik het misschien wel herkennen, maar alleen het ritme, nee.
Nee, en dat is, hier komt wel, voor mij is dit zo duidelijk, dat je dit is zo makkelijk, dat je dat nou toch niet snapt, weet je wel? Dat jij dit nou toch niet weet. En dit is precies die vloek van de expertise. Zoals Elizabeth Newton, die heeft in de jaren 90 dit experiment gedaan. Maar dan tikken, met klappen. Maar ja, dat werkt dus even niet met mijn microfoon. Dus vandaar dat ik hem even zo deed. Maar wat zij eigenlijk deed, was zij liedjes zo laten tikken voor andere mensen. En die mensen moesten van tevoren voorspellen hoeveel procent van de luisteraars dat goed zou raden. En wat er gebeurde was dat zij gemiddeld zou inschatten dat 50% van de luisteraars wel zouden raden welk liedje ze aan het tikken waren. En vervolgens voerden ze dat experiment uit en raden ongeveer 2% van de mensen raden welk liedje het was. Nou, dat is natuurlijk een gigantisch verschil. En wat zij eigenlijk daarmee aantonen is dat als wij zelf de kennis al hebben, dat kan natuurlijk ook gewoon ervaring zijn, maar in dit geval was het natuurlijk, ik weet welk liedje ik klap, of welk liedje ik ritmisch weergeef, dan vergeten we eigenlijk hoe moeilijk het is voor die ander, als die helemaal geen idee heeft waar het over gaat, of die kennis nog mist. En dat noemen ze ook wel dus de curse of expertise, dus de vloek van de expertise.
Ja, even een hele belangrijke vraag. Welk liedje heb je nou net gepapaat?
Ja, dat is het leuke. Als ik het nu vertel en ik papa hem nog een keertje, dan denk je, oh ja. Want ik deed dus Wilhelmus van der Sauwen. Dus pa, 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 pa. Pa, 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 pa.
Zo, ja.
Simpel toch? Ja, dat zei ik. Het was heel simpel.
ja. Wat stom dat ik dat nou niet hoorde. Ja, maar het is dus eigenlijk heel normaal dat ik dat niet hoorde. Want maar 2% zou... Hè, en dat is eigenlijk ook sheer luck, denk ik. Of voor een groot deel is het mazzel. Dat je het juiste liedje erbij hoort. 2%.
Ja, dat je... Je moet ook eigenlijk meteen het al weten, want anders dan ben je hem al kwijt. Maar ja, het interessante is dus vooral dat ze mensen die dat dus gingen voorspellen, dat mensen echt dachten van nou, de helft gaat dit wel weten.
Ja.
Want het is zo logisch, het is zo obvious, weet je. En dat is het interessante. Natuurlijk ook voor iedereen die werkt met leren, met groei. Op het moment dat we dus zelf heel veel verstand ergens van hebben, of heel veel ervaring ergens in hebben, dan kunnen we ons dan heel moeilijk verplaatsen in die ander, in die beginner eigenlijk, hè, die er nog niet zoveel van af weet. En, ja, dat we nou dit... Ja?
Oh, dat brengt me meteen terug naar mijn eerste baan in het onderwijs. Dat er heel veel afkortingen over de tafel vlogen als OPP, PTA, CMB,
SWV. Noem het,
SWV'tje. En dat ik daarbij zat als echt nieuw gebakken juf. En ik werd ook echt, echt het diepe ingekukeld hoor. Er was weinig ondersteuning. En ik zat naar die afkortingen te luisteren. Ik denk, waar hebben die mensen het over? En ik voelde me ook niet echt op mijn gemak om bij, misschien de eerste 2 of 3 afkortingen heb ik nog gevraagd, wat is dat dan? En toen ben ik op een gegeven moment maar gestopt om het te vragen. Want ik dacht van als ik dan helemaal niks weet, hoe kom ik dan over? Dus dat heeft me eigenlijk veel meer energie gekost uiteindelijk om erachter te komen hoe de hele organisatie in elkaar zat, wat er eigenlijk van me verwacht werd, dan achteraf nodig was. Ik heb daar aardig wat slapeloze nachten van, dat kan ik me nog herinneren.
Ja.
Zo ja. Niet gekwalificeerd voor die baan.
Nee, terwijl je dat gewoon letterlijk wel was natuurlijk. Je hebt je diploma. En, maar dat, daar zit inderdaad ook weer zo'n gap, hè? Zo'n gat tussen wat anderen dan als compleet normaal beschouwen en wat voor jou helemaal nieuw is. En ik denk zeker als je dan ook iemand die jouw mentor zou zijn of jouw coach of begeleider, dat voor zo iemand het zo belangrijk is om te begrijpen dat die vloek van expertise bestaat.
Ja.
En dit onderwerp triggerde bij mij ook heel erg afgelopen week. We hebben deze podcast al wat eerder opgenomen dan dat die online komt, namelijk vlak voor de zomer. En mijn dochter afgelopen week, daar hadden we op school een gesprek, want die ging echt met de hakken over de sloot naar de volgende klas, naar de derde of het voortgezet onderwijs. En we hadden daar een gesprek, want ze had wel echt een paar hele slechte cijfers. Dus ze moest nog wel vooral de wiskunde en natuurkunde echt bijspijkeren. Want volgend jaar gaat dat meteen weer verder vanaf het vertrekpunt waar ze nu is. Dat was dan de boodschap. Je moet dat echt wel bijspijkeren. En ik hoorde dat aan. En deze mensen die hebben echt het allerbeste met haar voor. En dus het is helemaal geen aanval op hem. Maar ik keek naar mijn dochter en die zat met 2 hele grote ogen hun aan te kijken. Zo, en die knikkend van oké. Dus op een gegeven moment vroeg ik aan mijn dochter van, goh, weet je ook hoe je dat moet doen dan, dat bijspijkeren? Nee, daar had ze geen idee van. Oké, ik zeg, nou, misschien hebben jullie dan tips hoe ze dat gaan aanpakken. Gewoon, dan pak je het boek erbij en dan neem je het gewoon door.
Oké,
nou, en toen ging het gesprekje nog even verder. Ja, dus ik kijk mijn dochter na een tijdje en ik zeg, weet je nu hoe je dit moet doen? Nee, zegt ze, want dat boek heb ik al ingeleverd, dus ik weet niet hoe ik dat moet doen. Oké, dus ik heb nog een keer gevraagd, dan ga je naar die en die website en dat lukt jou wel, dat kun je gewoon zelf, dat gaat heel prima. En ik zag mijn dochter alleen maar meer ja knikken en met haar ogen uitdrukken, help, En ik merkte gewoon bij de personen waar we ook tegenover zaten, voor hun is het zo vanzelfsprekend. Van, dan ga je dat even bijspijkeren. Ja. En hoe je dat doet, is voor hun heel vanzelfsprekend. Dus daarom zei ik ook, het is helemaal niet met vervelende intenties. Maar daarin verplaatsen hoe dat voor een meisje is, wat al moeite heeft om die leerstof überhaupt onder de knie te krijgen, om dat ook nog zelf te gaan bijspijkeren. En dan te vervolgens te zeggen, maar dat kun jij zelf. Dat weet ik zeker. Dat kun jij zelf prima. Met die website. Dan ontstaat er echt pure paniek. Ik zag het gewoon in de ogen ontstaan op een gegeven moment. En uiteindelijk ging ze dus op slot.
Ja.
Dat ze gewoon zich afsloot en dacht, oké.
Ja, dan heb je die,
lief
die,
en,
Ja, dan heb je die overwhelm, hè? Dat je niet meer weet waar je moet beginnen, hoe je het aan moet pakken. Wat moet ik dan precies bijspijkeren? Oké, website. En dan blokkeert de boel. Ja.
Ja, precies. Ja. En ik dacht van ja, als deze mensen gewoon nou even deze podcast hadden geluisterd. Kon niet, snap ik ook wel. Maar weet je, dit soort ja, als je weet over die vloek van de expertise, dan kun je daar ook veel meer bewust van zijn. Want daar hangt best wel veel aan vast. Hè? Dat hebben we natuurlijk ook wel bij het inlezen en bij gewoon het ervaren zelf gemerkt. Dat op het moment dat je echt zo merkt bij die ander, hè, van die heeft één brok expertise. En die, dan gebeurt er echt dat je het idee krijgt dat die ander, nou, die vindt het allemaal makkelijk. Jij kan daar niet op aanhaken. En je ziet ook bijvoorbeeld dat mensen dus die vanuit die vloek van expertise handelen, dat ze het heel moeilijk vinden om te voorspellen hoe lang iemand bijvoorbeeld over dat leerproces gaat doen. Dus dat je heel gauw geneigd bent om leerlingen te weinig tijd te geven of om je collega's een veel te vroege deadline neer te zetten. Omdat het voor jou zo logisch is en zo vanzelfsprekend is.
Ja, en, ja, ik wil morgen dit op mijn bureau hebben. Ik moet meteen denken aan een deelnemer van een van mijn trainingen. Zij was aan het leren om steno tijdens vergaderingen, om dan als stenograaf erbij te zitten. En dat was een gesprek van een half uur. En daar was gezegd tegen haar, oh, daar doe je ongeveer 3 uurtjes over om dat om te zetten naar, hè, vanuit steno. Nou, ik weet zelf niet eens precies hoe het werkt, maar je doet er ongeveer 3 uurtjes over. En ze had er 2 dagen over gedaan. En ze voelde zich zo verschrikkelijk incompetent. Ze zegt, ja, dit leer ik nooit. Dit kan ik niet. En het heeft haar echt een behoorlijke knauw ook gegeven. Want ja, als je er dan zo langzaam, hè, ja, je moet het eigenlijk in een paar uurtjes, en ik doe er verdorie 2 dagen over. Ze was zichzelf aan alle kanten aan het indekken naar de collega's toe. Ja, stom hè, ja, ben ik er 2 dagen mee bezig? Ja, ik ben hier ook gewoon echt niet goed in. Nou, ik weet niet hoe dat de volgende keer moet. Ik hoop niet dat ik de volgende keer een vergadering van een uur moet, want dan kun je me wegdragen. Ja, dus dat doet het natuurlijk wel. Op het moment dat we die snelheid van leren, overschatten, ja, daar kun je iemand ontzettend vast mee zetten. En het was ook echt wel een heel proces voor haar om daar doorheen te komen en te zien van ja, dit is de eerste keer dat ik dit doe en dat ik nu 2 dagen nodig heb voor die eerste stap, dat is oké, dat mag. Want dat betekent dat ik hier beter in word en de volgende keer doe ik er misschien een dag en 3/4 over. Bij wijze van spreken. Ik word hier steeds sneller in ten opzichte van hoe snel ik er nu in ben. Maar ja, dat is wel iets waar je sterk voor in je schoenen moet staan. En dat soort taal ook heel goed moet beheersen. Nou, gelukkig had ze training mindset, dus dat scheelt. Ze kwam eruit. Ze was ook heel trots. Ja,
Maar hoe mooi zou het zijn als je dat dus juist van die expert mee kan krijgen. Hè? Dat die expert vertelt van ja, maakt niet uit hoe lang je erover doet. Hè? De vooruitgang, hè? Je progress komt vanzelf. Ja. Maar je zei van het zette haar vast. Maar het grappige is dat die vloek van expertise jou als raadgever, zeg maar, als leraar of leidinggevende of wat dan ook, je ook vastzet. Ja. Want je ziet dus dat mensen dan ook wat rigide worden van nou ja, Dit kan je gewoon. Of hè, dit moet je gewoon. Dit moet gewoon echt wel te doen zijn, hoor. Hè, dus je ziet ook dat een stukje empathie daarin ook gaat ontbreken. Ja. Dus dat mensen ook toch wat korter door de bocht worden, wat minder bereid zijn om het vanuit die ander te gaan bekijken.
Ja. Ja, daarin mag ik ook even naar mezelf kijken. En in de vorige podcast had ik het al over het opruimgedrag van mijn kinderen. Ik beschouw mezelf inmiddels als een behoorlijke expert op dit gebied. En vergeet daarbij nog wel eens dat voor mijn kinderen niet zo vanzelfsprekend is. Dat zij begrijpen hoe ze die enorme puinbak op hun kamer moeten ordenen en opruimen en schoonmaken. Dus dan stuur ik ze naar boven met de woorden, morgen komt de schoonmaakster, zorg dat je kamer is opgeruimd. Je krijgt een half uur en dan wil ik dat het netjes is. En
Nou,
dan wordt er.
Over rigide gesproken, hè? Ja.
Oh ja. Maar dan wordt er ontzettend gemopperd en we hebben gezeur en we hebben gedoe. En ja, het zit hem denk ik voor een heel groot deel in dat ze eigenlijk helemaal niet goed weten waar ze moeten beginnen. Daar heb je ook een stukje overwhelm. Ja, en dat ik er ook een tijd aan vasthang. Hè, van ik wil dat het met een half uur dat het dan gebeurd is, want dan gaan we eten of weet ik veel wat. Terwijl ze eigenlijk veel meer daar nog in mogen worden meegenomen van, kijk, de boeken leg je op deze plek. Je kleren in de wasmand. Het zijn hele simpele dingen.
Waar begin voor je mij, überhaupt?
Ja, voor mij zijn het hele simpele dingen. Maar ik heb ze dat ook toen ze heel klein waren, heb ik ze dat niet zo op die manier bijgebracht. Dus ik mag daarin ook als opruimexpert. Mag ik ook.
Ja, maar ik vind het wel een prachtig voorbeeld. En dit kan je op alle gebieden doortrekken. Maar dit is wel precies waar het om gaat. Dat je eigenlijk, het is zo normaal dat je gewoon die spullen oppakt en op zijn plek legt. Maar precies. Dat is gewoon niet voor iedereen vanaf punt nul hetzelfde.
Ja.
Dus ik herken het ook. Ik heb dit ook op een gegeven moment wel echt met mijn dochter ben ik dat gaan oefenen, dat opruimen. Dat we samen in de klas, oké, dan beginnen we met alle kleren. En je pakt elk kledingstuk op en je bepaalt, moet het terug in de kast of moet het in de wasmand? Nou, dat weet je, zo echt stapje voor stapje. Ja. Maar ik merk dan ook bij mezelf dat me dat wel heel veel energie kost. Want verdorie, waarom luk je dat nou niet gewoon in één keer, weet je wel, uit jezelf? Dat moet toch ook kunnen? Die neiging heb je wel heel gauw. Ja.
De vloek van de expertise.
Maar daarom zeggen ze ook, hè, de beste atleten zijn niet altijd de beste coaches. Kwam uit dat onderzoek van Ting Tsang. Dat is een beetje de dame op Harvard die onderzoek naar die vloek van de expertise heeft gedaan.
Ja.
En dat zie je dus ook echt, dat mensen die, hè, dus de atleten die heel, heel goed zijn, de sporters die heel goed zijn in hun vakgebied, in hun sport, dat die lang niet altijd de beste coaches zijn. Omdat het voor heel veel dingen voor hun zo vanzelfsprekend is dat ze of die stappen overslaan of er geagiteerd door raken, dat mensen die stappen niet in één keer kunnen. En het ook die stappen onder woorden brengen bijvoorbeeld is natuurlijk ook gewoon heel lastig als jou dat gewoon als vanzelfsprekend afgaat.
Ja.
Dus
dus eigenlijk missen
die
ze
uitspraak
een
is me erg blijven hangen.
Ja, zeker. Dus eigenlijk missen ze ook een stukje zicht op het leerproces. En zijn ze heel erg
Ja, want ze zijn eigenlijk vooral. Ze gaan bijvoorbeeld hele onhaalbare doelen stellen. En dan heb ik het echt even specifiek over die sportcoaches die eerst atleet zelf waren. Dus die stellen dan extreem hoge doelen waar zo'n beginner nog helemaal niet aan kan voldoen. Of en dat is ook nog wel een punt, en daar wou ik sowieso zo nog wel even met jou verder ook op gaan, is dat je ziet dat mensen die, dus zo'n coach bijvoorbeeld, dat die hele slechte feedback geven.
Ja.
Ja, en dat vind ik ook echt wel in het kader, hè, wij zijn natuurlijk altijd zo met groeitaal bezig en ook met die groeitaal tijdens een leerkuil. Maar je ziet dus vanuit die vloek van expertise dat we die feedback eigenlijk dat bijvoorbeeld hele algemene feedback wordt van je moet gewoon beter je best doen of zet hem op of je kunt dit.
Je gewoon even bijspijkeren. Ja.
Ja, gewoon even bijspijkeren. Dat. Yes. En dat super algemene. Voor jou is dat heel logisch, maar voor die ander, die heeft daar eigenlijk, die weet niet hoe, wat, wanneer, waarom, vertel mij dat alsjeblieft.
Ja.
Dus en dat is dus ook wel als je dus hiervan bewust raakt dat je eigenlijk veel beter in staat bent om feedback te geven op anderen die in zo'nzelfde leerproces zitten als waar jij al lang aan de overkant staat.
Ja, van die leerkuil. Nou ja, dat is ook bij die Ting Tsang, hè? Ik weet niet of de naam goed uitspreekt, maar zij heeft op een gegeven moment een onderzoek gedaan naar hele goede gitaristen. Heeft ze 75 zeer vaardige experts op het gebied van gitaarspelen, heeft ze gevraagd om feedback te geven door te kijken naar filmpjes van eigenlijk beginners op het gebied van gitaar. En de ene helft van die groep gitaristen, die kregen eigenlijk geen enkele interventie. Die mochten gewoon door blijven spelen zoals ze altijd speelden. En die gaven vrij algemene feedback. Maar het interessante is dat de tweede groep, die werd gevraagd om
hun gitaar om te draaien. Dus terwijl ze zeer vaardig waren, nou, met bijvoorbeeld hun, om met hun linkerhand te tokkelen, werd ze nu gevraagd om hun gitaar andersom te draaien en met hun rechterhand te gaan tokkelen. Zij werden eigenlijk in een beginner's mindset gezet. Nou, dat klinkt totaal anders dan dat jij met jouw expertise gewoon dat fantastische nummer eruit kunt knallen en dat het vloeit en dat je die flow te pak hebt. Je wordt eigenlijk weer een beetje de beginner. Je staat in de schoenen van de leerling. Er werd ze gevraagd, dus die hele groep, die 75, dus en degene die het experiment, de interventie hadden, en degene die geen interventie hadden, om dus feedback te schrijven naar de beginnende gitaristen in de filmpjes. En daar bleek uit dat eigenlijk degene die de interventie niet hadden, dat die gewoon feedback gaven als de handplaatsing is verkeerd. Degene die dan wel de interventie had gehad en zelf ook weer even helemaal in die beginners mindset stond, die had feedback als laat je rechterhand eens vloeiend over de snaren gaan, steek je vingers door de pinken, strek je vingers door je pinken te laten steunen op de body van de gitaar. Iets specifieker dan de handplaatsing is verkeerd. Door het zelf weer even te ervaren van, wat doe ik eigenlijk op het moment dat het zo klinkt en ik wil dat het anders klinkt, dat we even ervaren maakten dat er veel specifieker op dat proces van spelen in dit geval werd gefocust. Dus het was specifieker, maar ook veel meer op de actie gericht. Dus veel meer op dat leerproces gericht. Dus niet de handplaatsing, maar hoe dan? Het was veel bemoedigender. Ik weet dat het nu nog lastig voor je is, maar op het moment dat je hiermee doorgaat, wordt het steeds makkelijker. En je komt hier wel. Deze mensen zagen ook veel meer potentie in de leerlingen die ze in de filmpjes zagen. Dus dat is toch echt, dat is wat we allemaal willen als we iets leren aan een ander, als we leiding geven, al is het aan kinderen of aan hele grote kinderen. Dat maakt niet uit. Je wil toch de potentie in de ander wel zien.
Ja, het startpunt natuurlijk van die groeimindset. Hè? Ja. Het doet mij ook heel erg denken als wij onze training geven. Dan laten we ook heel vaak die video van die backwards bicycle zien. Dus dat is een fiets waarin als je met je stuur naar rechts gaat, dan gaat je wiel naar links. Dus dat is gewoon precies het tegenovergestelde. En dat is ook zo'n systeem dat kun je gewoon niet in één keer. Dat moet je echt oefenen. En dat is best wel een rigoureuze oefening, want dat duurt echt wel een tijdje voordat je dat onder de knie hebt. Maar dit zorgt er dus wel voor dat je je weer helemaal kan verplaatsen in die leerstand, in diegene, in die groep 3 leerling die allereerste letters voor zijn neus krijgt. Of die collega die in een nieuwe werkgroep gaat en zich helemaal moet gaan verdiepen in een heel nieuw onderwerp. Ja. Dat zelf weer stappen in die leermodus, ik denk dat zo'n wezenlijke stap is als je anderen wil begeleiden in leren. Zeker. En dan roepen wij natuurlijk in al onze trainingen, mindset begint bij jezelf. Maar dit is wel echt een uitleg daarvan waarom dat dan ook zo is. Ja. En het leuke is dat je het ook echt wel heel specifiek kan trainen. Hè? Want wat zij ook bijvoorbeeld deed, was dat ze mensen bijvoorbeeld bij de flipping guitar experiment, maar ook wel bij andere situaties, dat ze mensen gewoon echt een dagboekje bij ging laten houden van hoe voelt dat nou om dit te doen? Wat denk ik? Wat doe ik? Wat helpt me? Dus dat echt je even dat hele leerproces verwoord voor jezelf. En het mooie is, dus eigenlijk, je gaat een leerkuil door. Wat gebeurt er allemaal onderweg met jou? En dat doen wij ook heel vaak in trainingen natuurlijk, dat we mensen daar eerst eens bewust van worden, voordat we ze met anderen die leerkuil gaan laten doen. Ja, je moet dat echt eerst voor jezelf helder hebben. Want alles wat jij ervaart, dat kun je gebruiken in die coaching naar degene waar je mee werkt. Die leerlingen, die coachie, die medewerkers, je collega's, je eigen kinderen, jezelf.
Precies. Ja, dus dat is eigenlijk stap 1. Hè? Het bijhouden van wat ervaar je zelf eigenlijk op het moment dat je met een uitdaging wordt geconfronteerd. En dan is die leerkuil als een supersterke, want dat kun je continu kun je daarin blijven refereren. Maar gewoon een dagboekje van, ja, vandaag voelde ik dit. Het was gefrustrerend, het was irritant. Ik voelde me super onzeker. Ik voelde me zo incompetent. Maar ik had er ook lol in. Hè? Dus dat is natuurlijk niet alleen maar negatief.
Niet alleen maar kom maar ik wel, nee.
Nee, precies. Maar hè, het zijn wel hele normale dingen om te ervaren. En er zit een enorme kwetsbaarheid aan, ja, die leerkuil ingaan. En ja, als we dat van die ander verwachten, dan moeten we dat zelf natuurlijk ook wel aan durven gaan. Ja, dus dat is stap één. Ja.
Nou ja, en hoe tof is het gewoon om met regelmaat echt eens een keer iets heel nieuws te proberen. Ja. Zodat je echt die beginners mindset blijft vasthouden. En je groeit er zelf persoonlijk ook zo enorm door. Ja, en ik mis dat nog wel eens hoor, in mensen in het onderwijs. Er zijn natuurlijk echt van die fantastische leraren, docenten, die telkens die beginners mindset opzoeken. Of het nou gaat om iets wat in hun vakgebied ligt of iets totaal daarbuiten. Eigenlijk maakt dat ook geen drol uit.
Nee.
Hè? Maar wel dat je regelmatig echt jezelf daarin uitdaagt. Ja, voor mij is dat echt een basisvoorwaarde om überhaupt dat over te kunnen brengen op anderen.
Ja, precies. Dus dat is eigenlijk stap 2. Hè? Dat je ook zelf ervaart hoe het voelt om onervaren te zijn. Dus aan de ene kant het echt wel documenteren. Daar heel bewust van zijn. Van hé, dit is wat ik voel. Dit is wat ik denk. En aan de andere kant ook gewoon de ervaringen aangaan om ook weer de onervarene te zijn. Net als de leerlingen of medewerkers of wie dan ook.
Ja, en stap 3 is denk ik, hè, op het moment dat je in een begeleiding zit, hè, neem het zo breed als als het woord is, en je merkt wrijving, je merkt dat je, hè, want het gaat natuurlijk ook weer heel erg over verbinding. Op het moment dat jij zegt van, nou, maar dit kun je wel, joh, dat is hartstikke makkelijk. Ik probeerde dat net bij jou ook even met dat klappen. Van, ja, dat is hartstikke makkelijk. Ja, en die ander ervaart dat niet als makkelijk, dan ga je uit verbinding met elkaar. Ja. Dus op het moment dat je merkt van, ik raak uit verbinding, er ontstaat wrijving tussen mij en die ander, realiseer je dan dat de vloek van expertise daar een reden van zou kunnen zijn. En onderzoek dat op dat moment voor jezelf ook. En ik denk ook wel, ja, ik vind dat woord time blindness altijd zo mooi. Dus dat je ook tijdsblind bent eigenlijk voor de dingen waar je heel goed in bent geworden. Hè? Vaak zeker de dingen waar onze talenten liggen. Ja, dat gaat ook bijna als vanzelf voor onszelf. Hè? Dus ik kan me voorstellen als jij bijvoorbeeld gymdocent bent en jij hebt gewoon veel talent. Hè? Je hebt veel aanleg voor bewegen, je geniet daarvan. Dan ben je ook een soort tijdsblind voor hoeveel tijd en energie en moeite jij erin hebt gestopt om te bereiken wat je kan. En merk je dus dat je daarin wrijving hebt met een ander, realiseer je dan ook eventjes van hoeveel tijd heeft mij dit eigenlijk gekost om dit voor elkaar te krijgen. En ik ben ook nog eens iemand die heel erg van sporten en bewegen houdt.
Ja,
dus hoe precies is dit voor die ander? Ja. Dus ga dan eens een keer inderdaad een muziekinstrument leren spelen of iets wat echt ver buiten je comfortzone ligt om te merken hoe dit voor die leerlingen die gymnast is.
Ja, precies. En houd bij in een dagboekje of op je wisbordje van de leerkuil. Maar ben ervan bewust wat je eigenlijk allemaal tegen jezelf zegt en wat je voelt. Want dat is ook bij degene die je tegenover je hebt en die je wel die leerkuil door wil hebben. Hey, wat is nou iets waarvoor jij die beginners mindset op dit moment moet aannemen, op dit moment in je leven, in deze fase?
Nou, ik ben al een tijdje, ik zing in een vocal group al de hele tijd. En dat doe ik met heel veel plezier en dat gaat ook best prima. Dus daar is niet zo'n beginners mindset. Maar wat we nu steeds vaker doen, is ook stukjes soleren. En bij soleren, dan komt dus de overwhelming direct bij mij langs. En ik heb me dus nu wel opgegeven voor een stuk solo in een nummer. En dat is heel dik vet, beginners mindset. Ja,
tof.
Want dan, nou ja, weet je, ik ben nu al bij, ik kan het op toon zingen met alle zenuwen die erbij komen kijken. En nu moet het ook nog verder gewoon goed gaan klinken, zeg maar. Dus ja, ik merk dat wel heel erg in dat vlak. Maar eigenlijk stiekem ook wel met podcast opnemen. Terwijl we dat toch al een seizoen gedaan hebben. Maar we blijven hier toch ook maar weer Ik voel me hier best nog steeds een beetje onzeker in en zoekende. En nou, dan hoor je ook weer andere mensen met hele mooie, perfecte podcasts. Die experts daarin. Ga je jezelf daarin toch een beetje weer aan meten. En nou ja, we hebben voor de luisteraar thuis, we hebben het daar afgelopen dagen een beetje over gehad met elkaar. Om dat toch wat meer los te laten en het gewoon lekker op onze eigen manier te doen.
Precies. Goed is goed waar genoeg.
Waar loop jij tegen je beginner's mindset aan?
Nou, dat is eigenlijk in een vaardigheid waar ik al, ik denk inmiddels al 16 jaar regelmatig af en aan mee oefen. En dat is in mindfulness. En dat bedacht ik eigenlijk vanochtend onder de douche, dat wel echt een onderwerp is die ik in mindfulness continu weer tegenkom. Dat je... Dat ik de gedachten die ik heb, dat ik die even van een afstandje bekijk en dat ik het loslaat. Dat ik mezelf daar continu in tegenkom in de stress die ik voel of de gejaagdheid. Dat ik daar iets van vind, dat ik daar vanaf moet. Ja, dus ja, ik zie juist in dat stuk mindfulness zie ik wel heel veel potentie om die beginners mindset... He, vol nieuwsgierigheid, zonder oordeel.
Open.
Ja, precies. Om daarin toch even naar binnen te kijken. En de dingen ook gewoon te laten voor wat ze zijn. Zonder daar meteen op te hoeven reageren. En dat helpt mij wel ook buiten het mediteren om. En het is niet zo dat ik elke dag anderhalf uur op een matje zit. Misschien zou dat... Dus goed zijn. Maar het is wel echt iets wat ik daar continu weer in ervaar. En ik kreeg een tijdje geleden de vraag van... Ja, jij doet toch iets met... hoe is het met je bedrijfje? Daar begon het al mee. En toen werd ik gezegd... Jij doet toch iets met mindfulness? Ik zei, nee, dat is helemaal niet mindfulness. Het is heel anders. Mindset. En toen dacht ik, ja, eigenlijk zijn ze wel voor mij behoorlijk aan elkaar verbonden. En een ander ding waar ik die beginners mindset heel veel in tegenkom, dat is reizen. Dat is gewoon de trein pakken en naar Zuid-Frankrijk of dadelijk naar Portugal. En ja, daar kan ik enorm van genieten om met echt de ogen van mijn kinderen om me heen te kijken. En dat vind ik ook heel spannend, want er moeten kaartjes voor een metro en er moet een Uber besteld en ik weet niet wat allemaal. Ja, dat zijn allemaal dingen die ik niet zo vaak doe of nog niet eerder heb gedaan. En dat vind ik heel tof. Ja, het is misschien mooi om dat ook even te loggen. Van wat kom ik daar eigenlijk in tegen en wat doet dat met mij? Ja.
Ja, en ik hoor je ook een heel aantal keren woorden zeggen. Van ik met andere ogen kijken, nieuwsgierig zijn, openstaan voor. En dat zijn natuurlijk wel echt dat is wel een bepaalde houding die je nodig hebt voor die beginners mindset. Als jij als expert alles al weet en jou hoeven ze niks meer te vertellen, dan krijg je die rigide houding. Dus ik vond het wel leuk, want ik zat daar net over te denken en ineens hoor ik al die woorden in jouw verhaal zo opkomen. dat klopt dus ook. Ja.
Onderstrepen, ja. Nee, als je denkt dat je alles al weet, dan valt er niks meer te leren. Dus dat...
Ja. En dat is natuurlijk ook zeker in contact met anderen. Hè, wij noemen dat ook altijd een beetje de Barbie doen. En wees open, nieuwsgierig. Hou je een beetje van de domme in de zin van... Hè, stel je niet alwetend op. Wees nieuwsgierig. Wat gebeurt er bij die ander? En op die manier ontstaat daar wel verbinding en ruimte en plek voor kwetsbaarheid. Om te delen wat er werkelijk gebeurt in zo'n leerproces.
Ja, en om te kunnen groeien. Yes. Oké. Okay.
Nou, ik denk dat we weer genoeg food for thought hebben voor de komende maand.
Dat denk ik ook.
Laten we lekker gaan afsluiten. En
yes.
Heel fijn dat jullie nog weer naar ons hebben geluisterd. En mocht je nog een reactie willen geven of zo, dan laat dat rustig weten via onze socials of via onze mail. Je vindt alles op onze website of in de beschrijving van deze podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.